Ik wilde vanavond gaan met u lezen Psalm 110. Psalm 110.
De overwinning is voor ons behaald.
Wij hebben het goud al binnen. Zo is het. Zij is het. En er is. Ja. Psalm 110 gaan wij met elkaar lezen, broeders en zusters. Psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion. En zegt, heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig, op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen, en hij zal er geen berouw van hebben, u bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. En hij dringt onderweg uit de beek en daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Tot zover deze psalm. Het is een psalm die vele keren in het Nieuwe Testament wordt geciteerd, gedeeltelijk. En dat is altijd in gedeelten die gaan over de persoon van de Heer Jezus Christus. En zo kunnen wij met recht ook zeggen dat dit een messiaanse psalm is. Het is een psalm van David. Maar goed, David heeft natuurlijk veel psalmen gedicht. En waarom is het een messiaanse psalm? Omdat in de psalm feitelijk heen gewezen wordt naar de Messias. En daar zijn meerdere psalmen waarvoor dat geldt. En het geldt ook voor deze psalm. Eigenlijk is het zo dat psalm 110 niet op zichzelf staat. Daaraan vooraf gaat psalm 109. Ja, daar valt u niet vanaf van uw stoel natuurlijk. Maar psalm 109 en 110, dat zijn eigenlijk twee psalmen die min of meer bij elkaar horen. En dat ontdek je als je de inhoud van die psalmen leest. En psalm 109 is een psalm waarin het met name gaat om de vernedering, het lijden van de Heer Jezus. Want ook psalm 109 zou je een messiaanse psalm kunnen noemen. He, waarin van alles en nog wat gezegd wordt. Maar waarin ook een dubbele bodem aanwezig is. Die betrekking heeft op de Heer Jezus en het verlossingswerk dat hij tot stand heeft gebracht. En er staat bijvoorbeeld in vers 2, of laat ik even vers 1 beginnen. O God van mijn lofzang, zwijg niet, want de mond van de goddeloze en de mond van bedrog zijn tegen mij geopend. Met valse tong hebben zij met mij gesproken. Met hatelijke woorden hebben zij mij omringd. En zij hebben mij zonder reden bestreden. De Heer Jezus die zegt in Johannes 15 bijvoorbeeld. Ga ik niet opzoeken, maar ik citeer het even. Vers 25. Daar zegt hij, maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Dat komt dus overeen met de woorden die we hier gelezen hebben. Ze komen vaker voor in de psalmen. En het feit dat ze hem zonder reden gehaat hebben, heeft te maken met zijn komst om naar deze wereld, hè, niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Om de wereld zalig te maken. Hij was natuurlijk de grootste weldoener die er ooit op aarde geleefd heeft. Vooral te midden van het volk van Israël. Hij heeft in zijn leven op aarde, was hij er alleen maar op uit om de wil van God te doen, ten behoeve in de eerste plaats van het volk van Israël. De heer Jezus zegt ook dat hij gezonden was tot de verloren schapen van het huis Israëls. En hij zegt ook, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Maar hij moest de tegenspraak van zondaren tegen zich verdragen, zegt de Hebreeënbrief. Zonder reden is hij gehaat. Er was dus, zeg maar, menselijke wijs gesproken, geen enkele reden om de Heer Jezus te haten. Dus kun je gevoeglijk aannemen dat die haat, ja, niet zomaar uit de mensen voortkwam, maar ook is aangewakkerd. En dan kom je al heel gauw terecht bij de tegenstander. Bij degene die door de Heer Jezus genoemd wordt de vader van de leugen, de mensenmoorder van de beginnen. Het zijn allemaal dingen die over de Satan, de tegenstander, worden gezegd. En in de psalmen wordt hij ook wel aangeduid als de goddeloze. En in ieder geval geldt dat natuurlijk voor degene die hij gebruikt op deze aarde om het plan van God tegen te staan. In vers 21 van deze psalm, 109, daar lezen wij: maar u, Heere, Heere, doe uw werk aan mij omwille van uw naam, want uw goede tierenheid is groot. Red mij, want ik ben ellendig en arm, en mijn hart is in mijn binnenste dodelijk verwond. Als je dat zo leest, wil ik graag even daarnaast leggen op psalm 22. Psalm 22. En als ik zeg psalm 22, dan weet u al wel welke psalm dat is, hè? Dat is de lijdenspsalm, ook een psalm weer van David. Maar het is de psalm waar met name ook gesproken wordt over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Het is een psalm die heel bekend is, met name van de eerste woorden, zoals we ze in vers 2 ook zien, uitgesproken door de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Ja, nou ja, goed. Daarom weet je dat psalm 22 dus ook een messiaanse psalm is. Geschreven door David. En er zullen allerlei elementen zijn in die psalm die ook van toepassing zijn op David zelf. Zoals dat, dat noemen we dan de historische context. Maar tegelijkertijd staan er ook zaken in die eigenlijk het leven van David en alles wat van David is overstijgen. En heenwijzen naar de meerdere van David. Degene waarvan hij zelf ook een type was. Een schaduwbeeld was. Namelijk de grote David met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus, de geliefde. En er staat bijvoorbeeld in psalm 22 vers 8, of vers 7, laat ik even beginnen. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd, laat die hem bevrijden, laat die hem redden, als hij hem genegen is. Je leest in Matthäus 27 vers 39 bij het kruis: en de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd. Het zijn de gelijke woorden zoals we hier lezen in psalm 22. Overigens, er staat: maar ik ben een worm. Dat woordje worm is van het Hebreeuwse tola. En de tola, dat was eigenlijk een, ja, dat wordt vertaald met worm, maar eigenlijk was het een soort van schildluis. Misschien heb je dat ook wel eens meegekregen. En die schildluis, die leverde eigenlijk de grondstof voor de verfstof met de rode kleur scharlaken. Weet je wel, zo'n diertje dat stierf en dat droogde, die huid die droogde uit. En dan werd dat verpulverd, zeg maar. En nou ja, die stof die daar door ontstond, was de grondstof voor verf. Die hadden scharlakenkleur. En het bijzondere van die verfstof, die rode verfstof, scharlaken, of karmozijn, zo wordt ook wel genoemd, is dat het een onuitwisbare stof was. Als je dus zeg maar iets van die verfstof op je kleren kreeg of zo, dan kon je dat er niet uitwassen. Dat kon niet meer gereinigd worden. Ja, je kon een stuk uit je kleren knippen, zeg maar, dan ben je het kwijt. En later in het boek Jesaja, daar kennen wij die hele bekende woorden, dat de Heere zegt tegen het volk van Israël: al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze witter maken dan sneeuw. Al waren ze als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En dat is een van die teksten in de Bijbel, Jesaja 1 vers 18. Ja, die ga je pas met recht verstaan, althans zo is mij wel overkomen, als je ontdekt wat dat scharlaken eigenlijk is. En waar dat vandaan komt, waar dat mee te maken heeft. Het heeft te maken met die tola. Weet je wel? Al waren uw zonden als scharlaken. Ja, op zichzelf zeg je dat toch niks? Je weet alleen dat scharlaken, dat is een rode stof. Al waren uw zonden rood. Ja. Dus die mogen zo blauw zijn. Ik bedoel, het zegt niks totdat je ontdekt dat scharlaken inderdaad te maken heeft met die verfstof die onuitwisbaar is. Dus eigenlijk zegt de Heere tegen Israël: al waren uw zonden onuitwisbaar. Dat is de strekking van die uitspraak. En weet je, dat zijn ze. Want niemand kan zichzelf reinigen van de zonde. Er is geen enkel middel dat tot reiniging van de zonden zou kunnen leiden. De Heer die zegt zelfs ook tegen het volk van Israël door de profeet Jeremia: al zou je jezelf ook wassen met loog, nog staat uw ongerechtigheid voor mijn ogen. Met andere woorden, je kunt wat voor middelen dan ook aanrukken, maar een mens kan zichzelf niet reinigen van de zonde die in hem is of haar is. Daar is maar één middel voor, leert de Bijbel, en dat is het kostbare bloed van het lam. Want het bloed van Jezus, Gods Zoon, 1 Johannes 1 vers 7, reinigt ons van alle zonde. Kijk, dat is zo prachtig mooi, dat dus eigenlijk de Heer zo'n woord spreekt in Jesaja 1 vers 18. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken witter dan sneeuw. En je zult gereinigd worden op een manier zoals nog nooit vertoond is. En wit is natuurlijk de kleur van de reinheid en van de gerechtigheid. Ja, en dat woord tola wordt dus hier gebruikt ook in Psalm 22. Ik ben een worm, tola, en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Het is een profetische psalm, een messiaanse psalm. En als je dan weer teruggaat naar Psalm 109. Dan staat er in vers 30. Daar eindigt die psalm 109 mee. Dus wat in psalm 109 gaat, u moet hem voor uzelf thuis nog maar eens nalezen als u dat verder ook interesseert. Ik ga dat vanavond niet doen. Maar dan zul je allerlei elementen tegenkomen die inderdaad ook betrekking hebben op het werk van de Heer Jezus Christus. En daar staat in vers 30: ik zal de Heere met mijn mond op luide toon loven. Te midden van velen zal ik hem prijzen. Want hij zal aan de rechterhand van de armen staan om hem te verlossen van hen die zijn ziel veroordelen. En eigenlijk vormen deze woorden de inleiding tot Psalm 110. Hier wordt gesproken namelijk over het staan aan de rechterhand van. En als je dan Psalm 110 gaat lezen, dan vind je daar de aankondiging van de verhoging van de Heer Jezus Christus. Psalm 109 spreekt vooral van de vernedering van de Messias. En Psalm 110 spreekt vooral van de verhoging van de Messias. En de vernedering van de Messias, dat is de tijd van zijn leven op aarde en zijn lijden en sterven, uiteindelijk aan het kruis van Golgotha. En zijn verhoging wijst op zijn opstanding, gevolgd door zijn hemelvaart. En dan staat er ook in Psalm 110 vers 1, En dat is, ja, je zou kunnen zeggen een goddelijk besluit aangaande de meerdere van David, hè, de geliefde, na zijn opstanding uit de dood. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. En als dat zo gezegd wordt hier, dan ontdek je ook dat het dus zo, niet om zomaar een mens gaat. Het gaat hier over de Zoon des Mensen, die tegelijkertijd ook de Zoon van God is. De Heere. Hij is een bijzondere persoon. Het is wel aardig om er even naast te leggen, Matteüs, hoofdstuk 22. Want het is uitgerekend ook deze psalm waarmee de Heere Jezus een aantal mensen voor het blok zet. Matteüs 22. Daar staat in vers 41. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun. Moet je voorstellen, hè, daar staan dus al die fariseeën, die zijn daar met elkaar. He, en dat zijn allemaal geleerde mensen. Fariseeën, dat was een bepaalde groepering onder Israël. Je zou kunnen zeggen een vrij orthodoxe groepering. Daarnaast had je ook nog de Sadduceeën, dat waren meer vrijzinnigen. Je had ook nog de Herodianen, die hadden meer een politieke kleur, zeg maar. He, maar de Fariseeën, dat was voor de Joden wel een belangrijke groepering. He. En Paulus, apostel Paulus bijvoorbeeld, hoorde ook tot de Fariseeën. He, was ook opgevoed door Gamaliel, een van de meest bekende fariseeën in die tijd. Leraar van Israël. Maar goed, toen die fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun: wat denkt u over de Christus, he, over de Messias? Wiens zoon is hij? En ze zeiden tegen hem: Davids zoon. Hoe konden zij dat weten? Nou ja, zij hadden natuurlijk de wet. Zij hadden wat wij noemen het Oude Testament, de schriften, hè, de psalmen, de wet, de profeten. En daarin wordt gesproken over de zoon van David, die koninklijke heerschappij zou hebben. Het zou op de troon van David, zou nooit iemand ontbreken. En uiteindelijk, als je de geslachtslijnen ook volgt, dan ontdek je dat de Heer Jezus Christus de zoon van David is, de erfgenaam van David. En die fariseeën die hebben dat ook geleerd in de schriften, in hun toenmalige Bijbel, zal ik maar zeggen. En ze zeggen dan ook: Davids zoon. Hè? En dan zei hij zei tegen hen: hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere noemen? Als hij zegt, en dan citeert de Heer Jezus Psalm 110. De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Nou, daar stonden ze. En niemand kon hem een woord antwoorden, en ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Prachtig, hè? Ja. Nou, je kunt de houding van de fariseeën en de schriftgeleerden wel, en de sadduceeën, die Joodse elite in die tijd, die stelden zich niet bepaald vriendelijk op ten opzichte van die rabbi uit Nazareth, de Heer Jezus. En vele keren waren er confrontaties tussen de Heer Jezus en die elite. En je leest regelmatig ook dat er een van hen, een wetgeleerde of zo, naar hem toe kwam, en dan staat erbij om hem te verzoeken. Dus ja, nou, dat is natuurlijk helemaal niet het goede uitgangspunt om de Heer Jezus te benaderen. En maar zo ging dat in die tijd. En dan stelt de Heer Jezus hen deze vraag. En dan worden ze daarmee eigenlijk helemaal voor het blok gezet. En dan weten ze uiteindelijk niet meer wat ze moeten zeggen. Goed, na de opstanding is het tijd voor Christus' verhoging. En staat bij ons voornamelijk bekend op de kerkelijke kalender als de Hemelvaartsdag. Hè? Alleen, ja, weet je, dat is niet helemaal correct, maar de Hemelvaartsdag is in ieder geval de dag waarop er een einde kwam aan de bediening van de Heer Jezus op aarde destijds. Want hij is toen van de aarde naar de hemel gegaan. En heeft zich toen ook voorgoed, althans tot op het moment dat hij weer moet verschijnen, gezet aan de rechterhand van God. Dus het was een officieel einde aan zijn bediening en zijn persoonlijke aanwezigheid op aarde. Zijn toenmalige parousia. Een woord dat in de Bijbel veel vertaald wordt met komst, maar eigenlijk letterlijk betekent aanwezigheid. En nu leven wij, sinds de Heer Jezus in de hemel is, in de tijd van de apousia. En apousia betekent afwezigheid. Ja, u had het zelf kunnen raden eigenlijk, hè? En na deze periode van afwezigheid komt er weer een periode van aanwezigheid. Parousia. En in de evangeliën en de brieven van de apostelen wordt dat woord parousia veelvuldig gebruikt en in onze Bijbel meestal vertaald met komst of, zoals de oude Statenvertaling zegt, toekomst. En het is de periode waarin de Heer Jezus Christus weer in deze wereld zal verschijnen. Maar die hemelvaart, hè, dat naar de Heer, naar de hemel toe gaan en plaats te nemen aan de rechterhand van God, dat is een uitdrukking die betekent overigens dat je niet letterlijk aan de rechterhand hoeft dat betekenen, maar dat je gezeten bent in de macht van iets of iemand, van iemand, hè, in dit geval natuurlijk van God. Dat betekent die uitdrukking, het laat eigenlijk de positie zien waarin de Heer Jezus Christus, de Zoon des Mensen, terechtgekomen is. Nou, er zijn allerlei schriftplaatsen die daarover spreken. Ik noem er even een paar voor de volledigheid. Als je ze wil opschrijven, mag je ze opschrijven. En ik ga één van die teksten ga ik zo meteen even met u lezen. Je kunt bijvoorbeeld lezen Matteüs 26 vers 64. Markus 16 vers 19. Handelingen 2 vers 33 tot 36. En ook Hebreeën 1, daar ga ik even met u naartoe. Hebreeën 1, vers 3 en 4. Ik begin even voor de volledigheid in vers 1 van Hebreeën 1. En er staat: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Daar komt het. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Paulus die spreekt in de Colossensebrief over het feit dat hij het beeld van God is. Daar wordt het woord icoon gebruikt, de evengelijkheid van God eigenlijk. Hier wordt het omschreven als de afstraling van zijn heerlijkheid, van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, het woord van zijn kracht. Hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, staat er eigenlijk. En daarmee wordt bedoeld in de hoogste hemel. En hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijk is dan die van hen. Ja, want Heer Jezus Christus was uit de hemel. Hij is de Zoon des Mensen. Hij is uit de hemel nedergedaald. Zo omschrijft hij het zelf in het Johannesevangelie. En dat heeft natuurlijk alles te maken ook met wat je leest in Filippenzen hoofdstuk 2... Gaan we ook even naartoe, Filippenzen 2. En wat hier in de Hebreeënbrief gezegd wordt, dat houdt verband ook met wat er in Hebreeën 2 staat. Daar lezen wij namelijk in het vijfde vers. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Klinkt misschien een beetje raar, als roof beschouwd. Maar de gedachte die hierin ligt is deze. Hij heeft het niet als een voordeel alleen voor zichzelf beschouwd. He, een rover die eist zich dingen toe, eigent zich dingen toe die niet van hem zijn. He, daar is ook een rover. Nou ja, de Heer Jezus die eigent zich niks toe of zo, of hij rooft ook niks. Nee, hij was in de gestalte van God. Maar hij heeft dat niet alleen maar voor zichzelf als heerlijkheid beschouwd, maar hij heeft zich, vers 7, zichzelf ontledigd. Letterlijk, leeg gemaakt van zichzelf. Namelijk door de gestalte van een slaaf, een dienstknecht aan te nemen. En je ziet dus dat als hij de gestalte van een slaaf aanneemt, dan ligt daarin opgesloten dat hij voordien die gestalte dus niet had. Maar op enig moment, hoe dan ook, heeft hij die gestalte van een dienstknecht aangenomen en aan de mensen gelijk te worden. En dus hij, van wie gezegd wordt dat hij in de gestalte van God was, heeft zichzelf vernederd. Heeft zich als dienstknecht beschikbaar gesteld, namelijk om de wil van God te doen. En om die wil van God uiteindelijk ten volle te kunnen doen, moest hij aan de mensen gelijk worden. En staat er, vers 8, in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Ja, dus toen was hij al in het uiterlijk van een mens bevonden. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. He, dus die, dat was eigenlijk je zou kunnen zeggen een tweevoudige vernedering. Misschien moet je wel zeggen een drievoudige vernedering. He, hij was in de gestalte van God. En toen heeft hij zich vernederd om als dienstknecht zichzelf beschikbaar te stellen. En toen heeft hij zich vernederd ook om aan de mensen gelijk te worden. He, later in de Hebreeënbrief wordt daar ook over gesproken. Dat mag u zelf nog eens nalezen. Daar staat ook dat hij een weinig minder geworden is dan de engelen. Dus hij was boven de engelen gesteld. We lazen net ook in Hebreeën 1 dat door hem de wereld geworden is, gemaakt is. En hij heeft zich beneden de engelen gesteld, want in de scheppingshierarchie zijn engelen hogere wezens dan de mens. En hij heeft zich beneden die engelen gesteld, zegt de Hebreeënbrief, om het werk der verlossing tot stand te brengen, zegt hij even in mijn eigen woorden. En toen hij dat eenmaal gedaan heeft, lazen we net in Hebreeën 1, toen is hij weer verhoogd en heeft hij plaatsgenomen aan de rechterhand of in de rechterhand van de macht, van de majesteit in de hoge. Hier staat dat hij dus vernederd is, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, vernederd is omdat hij mens geworden is, en als mens heeft hij zich opnieuw vernederd, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij, ja, aan het kruishout is geëindigd. En ik zei al, menselijke wijs gesproken was er geen enkele aanleiding voor, want de kruisdood, ja, wij hebben het altijd over een kruis, maar in de Galatenbrief, daar wordt ook gesproken over, of in de wet wordt ook gesproken over iemand die aan een paal hangt. Degene die aan een paal hangt is de vervloekte. Maar hij was helemaal niet de vervloekte, want ja, hij was de zoon van Gods welbehagen. Een paar maal klinkt de stem van God uit de hemel die zegt, deze is mijn zoon, de geliefde. Je zou eigenlijk kunnen zeggen de David, want David betekent geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Dus God had zijn welbehagen in hem. Hij had niets misdaan. Hij had ook de wet niet overtreden. Integendeel, hij heeft alle gerechtigheid vervuld. Ja, en is ook, heeft ook de wet vervuld. Enzovoort, enzovoort. En de zonde was ook niet in hem. Hij was geen zondaar. En de Bijbel zegt, het loon dat de zonde geeft is de dood. Nou, dat ging voor hem feitelijk niet op, want hij had geen zonde. In hem was geen zonde. En hij deed ook geen zonde. En als je brieven van Johannes ernaast legt, dan kom je zelfs tot ontdekking dat hij ook niet kon zondigen. Omdat hij namelijk uit God, uit de geest geboren was. Dat is het bijzondere van de geboorte van de Messias. Nou ja, goed. Uiteindelijk is hij toch aan het kruishout terechtgekomen. En dat was natuurlijk om het werk van de verlossing tot stand te brengen. Hè, want hij heeft de losprijs betaald. Ja, met zijn kostbaar bloed. En dan staat er hier in vers 9. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Ja, en je voelt wel dat het hier heel duidelijk gaat over... Ja, de persoon die daar in de hemel was en die mens geworden is, die in het uiterlijk als een mens bevonden is. In dat verband spreekt de Bijbel in Johannes 1 over de vleeswording van het woord. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, schrijft Johannes. Namelijk, een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Hij die de zoon des mensen is, is tegelijkertijd ook de zoon van God. Hele bijzondere persoon. En hij heeft dan de naam boven alle naam ontvangen. Opdat in de naam van Jezus. Hè, en Jezus dat is de naam in zijn vleeswording. Die naam ontving hij toen hij geboren werd uit de maagd Maria. Dus dat staat ook voor de mens Jezus. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. En misschien is het goed om er nog even een andere tekst bij te lezen ook. En die vindt u in Johannes hoofdstuk 17. Evangelie van Johannes, 17e hoofdstuk. Johannes 17. Daar staat in vers 1. Dat is een gebed die de Heer Jezus uitspreekt. In de nacht voordat hij gekruisigd gaat worden. Hij heeft namelijk een hele afscheidstoespraak gehouden tot zijn discipelen. En die afscheidsreden die sluit hij af met dit gebed. Hè. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. He, tussen twee haakjes. Je ziet hier dus dat de Heer eigenlijk in dit gebed ook een definitie geeft van eeuwig leven. He, wat is eeuwig leven? Als je 10 christenen op een rijtje zet en je vraagt, joh, wat is eeuwig leven? Dan zullen 9 van de 10 je antwoorden, ja, dat is dat je altijd leeft. Dat je voor eeuwig leeft, weet je wel. En dan ligt de nadruk op de tijd. He, als je dit leest, dan zegt de Heer, dit is het eeuwige leven. Wat? Nou, dat zij u kennen. En je ziet dus dat zo'n uitdrukking, het eeuwige leven, niet zozeer de kwantiteit omvat, de hoeveelheid, de lengte ervan, maar veel meer de kwaliteit. Het is een soort van leven dat de mens in zichzelf niet heeft als hij geboren wordt op deze aarde. Het is het leven eigenlijk van de eeuw, van de aion, de olam, Hebreeuws. Zoals God het zich heeft voorgesteld, het leven voor de mens. He, en dat leven, de kwaliteit van dat leven zit hem erin dat zij u kennen. En dat woord kennen, dat weten wij uit de Bijbel, dat is natuurlijk veel meer dan dat je van iemand gehoord hebt. Dat woord kennen, dat veronderstelt ook gemeenschap. Dus kennen van nabij. Wie dan? Wel, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is eeuwig leven. En dan staat er vervolgens, vers 4, en daar wil ik eigenlijk ook even naartoe. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, zegt de Heere. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Hij was daarin getrouw, om zijn opdracht te volbrengen. En nu verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ja, dat zijn toch prachtige dingen, hè, als je dat leest. En het zet de Heer Jezus Christus ook wel in een heel bijzonder licht. Hè? En dat zijn allemaal rijkdommen die ontdek je als je, zoals wij vanavond ook, tijd nemen om de Bijbel te bestuderen. Hè, om werkelijk te lezen, wat zegt de Bijbel nou eigenlijk? Waar gaat het nou eigenlijk over? Wat heeft de Heere God ons door zijn woord te zeggen? Hè? Het is helaas zo dat er zoveel mensen in de wereld en om ons heen zijn. Ja, die hebben dan wel eens iets van de Bijbel gehoord en ze hebben wel eens wat gelezen in de Bijbel of ze, weet je wel. Maar ze weten eigenlijk helemaal niet wat het over gaat. Hè? En ja, want ja, de Heer die leer je uiteindelijk pas echt kennen als je zijn woord gaat bestuderen. En daarom doen we ook Bijbelstudie met elkaar. Steeds weer een fragmentje is dat. Een onderdeel om tot meerdere kennis van God en zijn plan ook te komen. Ik ben even weer terug in Psalm 110. Nou ja, goed, daarin komt die bijzonderheid dus ook tot uitdrukking. Hè? De bijzonderheid waarop de Heer Jezus zelf ook wees toen hij die fariseeën die vraag stelde. Hè? Van wiens zoon is hij? Wat denkt u daarvan, van de Messias? Nou, hij is Davids zoon. Oh ja, maar hoe kan die dan, diezelfde David dan spreken over mijn Heere? Hè? Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Nou, dat laat zien het unieke van de persoon van Christus. He, want hij is inderdaad naar het vlees gesproken, Davids zoon. Dat wil zeggen, hij is afkomstig uit het geslacht van David. He, maar ja, tegelijkertijd is hij ook de zoon van God. En is hij de Heer van David. Vers 2 en 3 daar staat, de Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion. Heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad uit de baarmoeder van de dageraad, is voor u de dauw van uw jeugd. Als je dit leest, dan zou je Psalm 109 en Psalm 110, ik zei al, ook kunnen zien als profetische psalmen, die betrekking hebben op de eindtijd van Gods plan met Israël. He, maar je moet natuurlijk wel bedenken dat die psalmen, ja, helemaal staan in de context van Gods handelen met Israël. Dat is het historisch uitgangspunt van de psalmen. He, en als je Psalm 109 en 110 uitvoerig gaat bestuderen, dan kun je zeggen dat Psalm 109 ook spreekt, kan wijzen op, ik zeg het maar even met alle voorzichtigheid, op het gelovig overblijfsel, zoals dat in de eindtijd onder druk komt te staan, te lijden heeft van de beestheerschappij, te lijden heeft van de tegenstander, te lijden heeft van de Satan. Lees maar eens in Psalm 109 vers 6. Ik heb dat net even overgeslagen, maar ik ga er nu even op in. En daar staat bijvoorbeeld, stel een goddeloze over hem aan, en mogen de Satan aan zijn rechterhand staan. Wordt hij geoordeeld, laat hij als schuldige uitgaan en laat zijn gebed tot zonde zijn. Met andere woorden, hier wordt gesproken over de goddeloze, aan wiens rechterhand de Satan staat. Nou ja, als je dit soort woorden in profetisch perspectief plaatst, dan weet je dat er in de eindtijd, en dan refereer ik alleen maar even aan Openbaring 13, zonder dat ik dat nou allemaal ga lezen en zo. He, maar ik heb zoveel vertrouwen in u dat u inmiddels voldoende bijbelkennis hebt om dat allemaal even praten te hebben. Maar in ieder geval, Openbaring 13, daar wordt gesproken over een beest uit de zee en een beest uit de aarde, weet je wel. En van dat beest uit de zee wordt ook gezegd dat hij zijn kracht en zijn heerschappij ontvangt van de Satan. Het is dus feitelijk Satans heerschappij, satanische heerschappij, die in de eindtijd openbaar wordt. En wel gepersonificeerd in een leider uit de volkeren, uit de zee, een beest uit de zee, en een leider uit Israël, een beest uit de aarde. Openbaring hoofdstuk 13. En die vormen samen, die twee, met Satan een driemanschap. Sommigen hebben gezegd van ja, dat komt, kijk, als je het over God hebt, dan heb je het over de Vader, de Zoon en de Geest. Nou, als het om de tegenstander gaat, dan heb je de Satan, je hebt het beest en je hebt het valse profeet. Zo worden ze in het boek Openbaring namelijk genoemd. Een driemanschap, Satan, het beest, en dat is dan dat eerste beest uit de zee, en de valse profeet. En dat blijkt dan te zijn het beest uit de aarde, namelijk degene die voortkomt uit Israël. En het volk van Israël ook zal overleveren aan ja, dat beest uit de zee. En eigenlijk daarmee zal overleveren ook aan de Satan zelf. En de Openbaring zegt dan ook dat, ja, dat er in de eindtijd een beeld zal worden opgericht. Weet je wel, en de Heer Jezus die heeft er ook al over gesproken. Daniël heeft er al over gehad. Dat beeld, dat wordt namelijk in de Bijbel ook een naam gegeven. Dat heet de gruwel der verwoesting. Zie je wel, je kent het wel, hè? Daniël spreekt erover, de Heer Jezus ook. Hè? Als je nou de gruwel der verwoesting ziet staan op de heilige plaats, dat is Jeruzalem. Laten dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Hè? Want op het moment dat dat beeld verschijnt, daar in Israël, in Jeruzalem. Dat is het beeld waar Openbaring ook over spreekt. Dat is een beeld dat wordt opgericht op de heilige plaats. Nota bene ter ere van de Satan. En ik denk dat we ons daar lang niet altijd van bewust zijn. Maar je moet goed bedenken dat in de eindtijd de wereld, in ieder geval Israël, verleid wordt en misleid wordt op een zodanige wijze dat men tot een complete Satansaanbidding komt. Kijk, vandaag weten wij wel dat er een Satanskerk is. En dat er mensen zijn die echt ook naar zo'n kerk toe gaan en Satan aanbidden. Maar in de eindtijd, ja, wordt dat allemaal in het groot, eigenlijk krijgt dat gestalte door de oprichting van dat beeld ter ere van de tegenstander. Daar waar God vereerd zou moeten worden, daar wordt straks de Satan vereerd. Nou, en dat is ook, zeg maar, de volheid van de zonde. Dan heeft de zonde zich ook opgehoopt tot aan de hemel, zeg maar. En daarom wordt die gruwel, want een gruwel is in de Bijbel een afgodsbeeld. Die gruwel die leidt ook tot verwoesting over Jeruzalem. En dat is ook de tijd waarin de grote verdrukking er zal zijn. Dat is de tijd waarin de oordelen van God over de wereld zullen gaan. En het is de tijd waar Psalm 110 dan ook over spreekt. Want hier wordt wel gesproken over iemand die staat aan de rechterhand van Satan, of de Satan aan de rechterhand van hem. Maar in Psalm 110 wordt gesproken over iemand die zit aan de rechterhand. Van wie? Van God. Dus je ziet daar ook die analogie tussen deze twee psalmen. En in de eindtijd zal inderdaad de Heer Jezus Christus geopenbaard worden. Het laatste Bijbelboek gaat daar helemaal over. Dat boek dat heet eigenlijk ook, zoals het eerste vers aangeeft, Openbaring van Jezus Christus. Openbaar, apocalyps, ontsluiering. Vandaag is hij in de hemel, is hij verborgen voor de wereld. Niemand ziet hem. En hij geeft ook geen blijk van zijn kennelijke aanwezigheid op aarde. Maar in de toekomst zal de hemel opengaan. Zal er een heel andere tijd gaan komen. Enfin, daar weet u genoeg van. En zal de Heer verschijnen. Zij zullen de Zoon des Mensen zien komen met grote macht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn kracht ook, in zijn kracht zal hij ook verschijnen. Dat is een hele bijzondere tijd. Maar het is ook de tijd van de verlossing. Hier staat ook in vers 2 van Psalm 110. En dat gaat dus over degene die zit ter rechterhand Gods. En op enig moment zal hij opstaan van die plaats. En zal hij zich opmaken om in deze wereld te verschijnen. En die verschijning heeft dan in de eerste plaats betrekking op zijn komst voor Jeruzalem, voor Israël. En er zijn allerlei profetieën die daarover spreken. Ik denk bijvoorbeeld zo even uit mijn hoofd aan Zacharia 14 bijvoorbeeld. Waar ook staat dat de Heere zal nederdalen. En dan zullen zijn voeten te diendagen staan op de olijfberg. En die olijfberg zal midden doorsplijten. Eén helft noordwaarts, andere zuidwaarts. Er zit zelfs een dal tussendoor. Nou, ik weet niet of je wel eens in Israël geweest bent bij Jeruzalem op de olijfberg. Misschien heb je wel eens op de olijfberg gestaan. Ik heb er wel eens op gestaan en toen dacht ik van, jongens, dat moet toch gewoon wezen als in de toekomst de Heer terugkomt en die berg die splijt gewoon, want ik geloof dat, hè. Ik ben nog zo'n ouderwetse, weet je, ik geloof dat gewoon. Hè? Maar, goed, de Bijbel zegt dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Toen de Heer Jezus van de aarde naar de hemel ging, toen waren er ook je engelen, hè, die de discipelen vertelden van, ja, deze Jezus, die van u is heen gegaan, zal alzo op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien gaan. Nou, hoe ging hij ten hemel? Hij ging gewoon vanaf de aarde, ging hij de lucht in en toen onttrok een wolk hem aan hun ogen. Hij ging dus met een wolk naar de hemel op een lichte wolkenwagen. Nou ja, hè? Maar in ieder geval, als hij terugkomt, dan komt hij ook met de wolken des hemels. Zie, hij komt op de wolken des hemels, staat er in de Openbaring. Dus het klopt allemaal precies in de Bijbel. En wij mogen dat dus ook wat dat betreft wel weten dat dat allemaal gaat gebeuren. En dan staat er, als hij dan komt op aarde. Nou ja, goed, dan zal hij onder andere zich ook bekommeren. Ja, dat is een verkeerd woord misschien. Over de vijanden, de vijandschap enzovoort. Maar er staat in vers 2, de Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion. Nou, de scepter spreekt uiteraard over heerschappij. We horen Jacob zeggen in zijn laatste woorden tot zijn zonen in Genesis 49. Als hij over Juda spreekt, dan zegt hij, de scepter zal van Juda niet wijken. Totdat Silo komt en hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Genesis 49, vers 8, je kunt gewoon lezen. En inderdaad, die scepter van Juda, de Heer Jezus Christus, is de leeuw uit de stam van Juda. Ja, kijk, we hebben ook al gelezen, het laatste vers. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Zie die leeuw als het ware staan? Die uit de beek drinkt en zich dan opricht. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Hij is de rechtmatige koning en de scepter behoort hem toe. En uit Sion zal de Heere koning worden over de gehele aarde. Zacharia 14, wat ik net al even citeerde, dat zegt later ook in de vers 9. De Heere zal koning worden over de gehele aarde en te dien dagen zal zijn naam, zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Nou, we lazen daar net ook al iets over in Filippenzen 2. In de toekomst zal iedereen en alles in de naam van Jezus belijden dat hij Heer is tot eer van God de Vader. En al die teksten die hebben met elkaar te maken. En gaan over de persoon van de Heer Jezus Christus. Rondom Israël in de eindtijd zijn er vijanden. Er is sprake van vijandschap, er is sprake van afval, er is sprake van satanische heerschappij enzovoort enzovoort. Maar de Heere die strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion. Als je even terugbladert naar Psalm 2, broeders en zusters, dan heb je daar een psalm die spreekt over die eindtijd. Ook weer een psalm van David. En dat is ook weer zo mooi. Ik geloof dat Hoyt er daar de eerste keer over gesproken heeft, hè? Over Psalm 1 en 2. Ja. Dus ik ga er niet heel veel over zeggen. Want daar hebt u al van alles over gehoord. Maar psalm 1 en 2, dat zijn ook twee psalmen die horen bij elkaar. Allebei psalmen van David. En psalm 1 spreekt eigenlijk over de mens, de rechtvaardige mens die leeft op aarde. voor God. En Psalm 2 spreekt dan over de koning. He, en dat gaat dan over de vraag in Psalm 2, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is, he, wat ijdel is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En staat er, die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten en dan zal hij spreken tot hen in zijn toorn, in zijn brandende toorn, hen schrik aanjagen. En dan komt het, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Daar heb je het. En ik zal het besluit bekendmaken, de Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u heidenvolken als eigendom geven en de einden der aarde in uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nou, dan ga je weer terug naar Psalm 110 en dan komen dezelfde onderwerpen aan de orde. En op Psalm 110 spreekt inderdaad over de tijd dat de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid zal verschijnen als de rechtmatige koning. He, die gesteld is over Sion, de heilige stad. En vanuit Sion zal de Heer zijn heerschappij uitbreiden. En die scepter is een symbool van autoriteit en koningschap. En dat zal in de toekomst ook openbaar worden. En dan staat er ook bij, uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Daar heb je het. He, 2000 jaar geleden kwam de Heer Jezus in zwakheid. He, in vernedering. Kwam hij niet om gediend te worden, om te heersen, maar om te dienen. He, en in alles was hij, ja, in vernedering. Het lijden kwam over hem als mens op aarde. He, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij gestorven is aan het kruis van Golgotha. Maar als de Heer Jezus in de toekomst opnieuw in de wereld zal verschijnen, dan moet je goed bedenken, dan is dat niet meer een zwakheid. He, maar dan is dat in kracht. Dan is dat niet meer in vernedering, maar dan is dat in heerlijkheid. He, en dan is dat niet meer om te lijden of iets dergelijks, maar dan is dat om te heersen. He, heel de aarde zal zijn gebied zijn. He, en als hij eenmaal Jeruzalem onderworpen heeft, als hij Israël onderworpen heeft, en hier staat, uw volk is zeer gewillig. Nou, ik moet je zeggen, als je de geschiedenis van Israël leest in de Bijbel, hè, dan ontdek je dat dat volk door de tijden heen, door de jaren heen, juist zeer ongewillig is geweest. Niet waar? Ik bedoel, maar dat is niet dat ik dat nou oordeel of niet, maar dat zegt de Bijbel. Hè? Maar er komt een tijd in de toekomst dat het volk gewillig zal zijn. Hè, dat Israël een gelovig volk zal zijn. En dat het zich zal overgeven aan de Heere. Er zijn allerlei profetieën die spreken daarover. Uiteindelijk komen zij in een zo grote benauwdheid terecht in de eindtijd, dat ze zich zullen uitstrekken naar boven en zeggen, Heere, help ons. Ze zullen de naam van de Heere aanroepen. En wat zegt de Bijbel? Al wie de naam van de Heere aanroept, die zal behouden worden, die zal zalig worden. En als zij die naam van de Heere aanroepen, staat er dan in allerlei profetieën dat de Heer zegt, kijk, en dat is mijn volk. Namelijk die mijn naam aanroepen. Zij zullen zeggen, de Heere, Yahweh, is mijn God. En zo wordt die relatie met Israël ook hersteld. Ik zeg nou een heleboel dingen natuurlijk even heel vlug, dat snap je wel, hè? Kort door de bocht. Maar het wordt allemaal in de Bijbel op verschillende plaatsen uitvoerig omschreven. En op de dag van uw kracht, op de dag dat de Heer Jezus in kracht en heerlijkheid zal verschijnen, zal het volk van Israël gewillig zijn, het zal getooid zijn met een heilig sieraad, en er staat, uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. Prachtig mooi, hè? De dageraad, waar heeft dat mee te maken? Ja, met de opkomst van de zon. Ja. Hè? En de Heer Jezus, die wordt ook profetische zin genoemd, de zon van de gerechtigheid. Hè? De dageraad heeft te maken met zijn komst. Met zijn wederkomst, zoals de zon opkomt. En waar komt de zon op? In het oosten. Dat is hier in Friesland net zoals bij ons in Wijk. En is in Israël ook zo. Komt op in het oosten. Zo komt de Heere Jezus in de toekomst ook uit het oosten voor Jeruzalem. Nou ja, kijk, de wijzen komen uit het oosten, dus de wijzen zal ook wel uit het oosten komen. En dat is ook zo. Want ik citeerde net al even Zacharia 14, weet je nog? Zijn voeten zullen staan te 10 dagen op de Olijfberg. En dan staat erbij in Zacharia 14, die ten oosten van Jeruzalem is. Dus als de Heere op de Olijfberg terugkomt en vervolgens Jeruzalem binnengaat, komt hij dus uit het oosten. Ja, hoe makkelijk weer te hebben. Het wordt allemaal precies gezegd in de Bijbel. En het oosten staat voor de dageraad. En zoals de zon opkomt. En laten we even naar Hosea hoofdstuk 6 toe gaan, broeders en zusters. Hosea hoofdstuk 6. We zijn er toch een beetje aan het bladeren vanavond. Hosea hoofdstuk 6. He, daar wordt gesproken over over oordeel en over herstel enzovoort enzovoort. En ja, ik begin dan maar even voor de gelegenheid in hoofdstuk 5 vers 14 te lezen. Want staat er, ik zal voor Efraïm zijn als een felle leeuw en voor het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik verscheur en ga, ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Ik ga, en dan moet je vooral ook denken aan de persoon van de Heer Jezus Christus, hè. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Nou, waar kwam de Heer vandaan, hadden we vastgesteld? Uit de hemel. En hij is teruggekeerd naar de hemel. En er staat erbij, totdat, namelijk, totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. Dat betekent op het volk. En dan staat er ook bij, in hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Jeremia spreekt in hoofdstuk 30 vers 7 over de dag van Jacobs benauwdheid. Dat is die tijd die in de Bijbel ook bekend staat als de grote verdrukking. Dat is die eindtijd. En in die benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. En dan ontstaat er een verandering in de gezindheid van het overblijfsel van Israël. En dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 6, kom, laten wij terugkeren naar de Heer. En dat is eigenlijk de belijdenis waar het op aankomt, broeders en zusters. Ik bedoel maar, de terugkeer van Israël, zoals wij dat in de afgelopen tientallen jaren hebben zien gebeuren, was wel een terugkeer naar het land. Maar het was niet een terugkeer tot de Heere. En dat is ook het grote manco van het hele verhaal van de afgelopen decennia van de geschiedenis van Israël. En waar het om aankomt, is dat men zich tot de Heere zal keren. En Je hoort als het ware het getuigenis van het gelovige overblijfsel in de eindtijd. Komt, laten wij terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. En komt het, na 2 dagen zal hij ons levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. En dan zullen wij voor zijn aangezicht leven, dan zullen wij kennen, we zullen ernaar jagen de Heere te kennen. En zijn verschijning staat vast als de dageraad, heb je die dageraad? En er staat er nog bij, ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Nou, Psalm 110. De baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. Het begint eigenlijk een nieuwe tijd. Hè? Een nieuw leven voor Israël. Dan is de tijd van de verdrukking en de benauwdheid voorbij. En dan breekt de tijd van het herstel aan. En zo wordt er in Psalm 110 dan ook min of meer gezegd. Nou, en dan staat er in Psalm 110 vers 4. En dat heeft ook te maken met die komst van Christus, die parousia die in de toekomst zal plaatsvinden. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. Dus het is als het ware met een eed vastgelegd. Zo heeft God het gewild, zo zal het zijn. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen brouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Wie is die priester? Degene die zich gezet heeft aan de rechterhand van God. Degene die in de gestalte van God was, zich vernederd heeft, het werk der verlossing heeft volbracht, daarna is verhoogd, uit de dood opgestaan, ten hemel gevaren, zich gezet heeft aan de rechterhand van God. Hij is degene die priester is voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Het gaat dus om de verheerlijke zoon des mensen, de verheerlijke mens Jezus, in wiens naam zich alle knie zal buigen van hen die in de hemel zijn, op de aarde en onder de aarde, en alle tong zal blijden dat hij Heer is tot eer van God de Vader. En in deze eedzwering van de Here, waardoor het ook vast ligt dat het zal gebeuren, wordt ook het koningschap van Christus verklaard. Want omdat hij priester is naar de ordening van Melchizedek, moet hij ook koning zijn. Ja, want dat ligt namelijk in dat priesterschap opgesloten. En de kenmerken van dat priesterschap van Melchizedek is dat het een eeuwig priesterschap is, in tegenstelling tot dat van Aaron. Weet je nog? Het Levitische priesterschap, dat was tijdelijk. Dat was ook eigenlijk alleen maar voor het volk van Israël bedoeld. Juda was de koninklijke stam, Levi was de priesterlijke stam. En dan werd er één geslacht uit Levi uitverkoren, namelijk het geslacht van Aaron, om de priesters te leveren, om de hoge priester te leveren. En zij waren er als een bemiddelaar, als bemiddelaars tussen de Here en Israël. Dat priesterschap van Aaron, dat hoort bij het oude verbond. Het priesterschap van Melchizedek hoort bij het nieuwe verbond. En, dat is ook bijzonder, in tegenstelling tot onder het oude verbond, is dat priesterschap van Melchizedek, zijn het priesterschap en het koningschap aan elkaar verbonden. Dat was onder het oude verbond niet mogelijk. Ik zei al, de koningen kwamen uit Juda en de priesters kwamen uit Levi. En dat kon je niet vermengen. Een koning mocht geen priester zijn en een priester mocht ook geen koning zijn. Maar die ordening van Melchizedek, ja, die overstijgt dat Aaronitische priesterschap. En daarin is het priesterschap en het koningschap juist aan elkaar verbonden. Laten we even nog naar Zacharia hoofdstuk 6 gaan. Zacharia hoofdstuk 6, de profetie van Zacharia. Ga ik zo weer terug hoor, op Psalm 110. Zacharia 6. En dat is ook zo mooi zoals dat daar staat. Daar wordt gesproken over de hoge priester Jozua. Jozua, hè? Ja, Jozua, dat is dezelfde naam als Jezus. Daar staat vers 11 van hoofdstuk 6. Neem zilver en goud en maak kronen en zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere van de legermacht. En zie, een man, zijn naam is Spruit. Dat is een van de vier profetieën in het Oude Testament, waarin gesproken wordt over de komst van de Spruit. En er staat, zie, een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn en hij zal zitten en heersen op zijn troon. Dus het gaat hier heel duidelijk om het koningschap, maar staat erbij, hij zal priester zijn op zijn troon. En dan staat er, tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Een andere vertaling heeft, tussen die beiden zal heilzaam overleg zijn. Met andere woorden, het priester zijn en het koning zijn wordt hier in die hoge priester Jozua, als het ware in die profetie, gaat hier om de Heer Jezus Christus natuurlijk, wordt dat aan elkaar verbonden. Prachtig mooi. Nou, in Psalm 110 wordt er dus ook gezegd, u bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Kennen wij Melchizedek? Nou ja, in zekere zin. In Genesis 14 ga ik even naartoe. Daar ontmoeten wij hem eigenlijk voor de eerste keer. Er wordt eigenlijk maar op een paar plaatsen in de Bijbel gesproken over Melchizedek. Maar hier in die oude geschiedenis, Genesis 14, daar lezen wij even een paar versen. Want er heeft Abraham namelijk een ontmoeting met Melchizedek. En er staat, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Vers 18, hè? Hoofdstuk 14, vers 18. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Dus hij was enerzijds koning en anderzijds priester. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gelooft zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En er staat er, en hij gaf hem van alles een tiende deel. Nou, dat is eigenlijk wat er staat over Melchizedek. In de oude geschiedenis, in de ontmoeting met Abraham. En dan gaan we van hieruit even weer naar de Hebreeënbrief. Want daar lezen wij het een en ander over Melchizedek en zijn priesterschap. En ja, goed, Bijbelstudie is toch uiteindelijk schrift met schrift vergelijken. Want ja, wie is die Melchizedek? Nou ja, het is een wonderlijk figuur eigenlijk. Er zijn mensen zeggen, ja, Melchizedek, dat was een voorloper van Christus. Melchizedek was een type van Christus. Sommigen hebben het over een prototype van Christus. Nou, je kunt er allerlei beschrijvingen aan geven. Je zou hem ook een voorverschijning van de Christus kunnen noemen. Denk ook even aan de woorden van de Heer Jezus zelf. Die hij uitspreekt in Johannes 8, vers 58. Eer Abraham was. Ja, ik ben, staat er letterlijk. Eer Abraham was, ik ben. Nou ja, dat komt ook in zo'n oude geschiedenis, Genesis 14, dat wel mooi tot uitdrukking. Maar in Hebreeën 5, daar staat, vers 1. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Daarmee, ja, daar wordt eigenlijk de taak van een priester, wordt daar omschreven. Hij is aangesteld voor mensen met het oog op de dingen die bij God te doen zijn. Dat is een algemene omschrijving van de taak van de priester. En zo heeft God Aaron geroepen om priester te zijn. Aaron heeft dat zelf niet bedacht. Nee, God heeft hem geroepen. En dan staat er in vers 5, zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij op een andere plaats zegt, en krijg je Psalm 110 weer, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dus ook de Heer Jezus Christus, de mens Christus Jezus, hij is uit de mensen genomen om de dingen te doen bij God. Voor de mensen. En hij heeft ook zichzelf niet aangesteld of iets dergelijks. Nee, hij is degene van wie God gezegd heeft, u bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. En die zoon is de priester. Hebreeën 7. We gaan nog even verder in op Melchizedek. Daar staat vers 1. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem. Een priester van de Allerhoogste God. Nou, we hebben het net gelezen in Genesis 14. Hij ging Abraham tegemoet. toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en zegende hem. En hem gaf Abram ook van alles het tiende, de tienden, bekend begrip uit de wet, tiende, afzondering voor de Heer enzovoort. In de eerste plaats was hij, dan krijgen we eigenlijk een soort commentaar op die geschiedenis van Genesis 14, dat is wel mooi, hè? Als de Heere God in zijn woord zelf het commentaar geeft, dan hoeven wij het niet te doen, hè? Dat is het mooie ervan. En dan weet je ook zeker dat het een goed commentaar is, hè? Er zijn talloze commentaren op de Bijbel, hè? Ik heb ook in de boekenkast allerlei commentaren staan en de ene is nog mooier dan de ander. Maar soms dan lees ik een commentaar en denk ik van, nou, daar klopt ook geen hout van. Hè? Maar als je een commentaar in de Bijbel leest, dan weet je altijd, dat is 100% correct. Nou, en dan staat er, in de eerste plaats was hij aldus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. Ja, want Melchizedek is een samentrekking van Melech, Malach en Tzedek. Melech betekent koning en Tzedek betekent gerechtigheid. Dus Melchizedek is een samentrekking en betekent koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Want Salem, Shalom. En de stad die voor hem gereserveerd is om in de toekomst zijn koningschap en ook zijn priesterschap te openbaren is Jeruzalem. En dat betekent stad of fundament van de vrede. En men gaat er ook vanuit dat Salem inderdaad een oude naam was voor wat later Jeruzalem genoemd wordt. En dan staat er vers 3. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kende hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Dus hier in het commentaar wordt gezegd dat die Melchizedek, althans voor zover die in de Bijbel in historische zin wordt geopenbaard, in Genesis 14, geen begin had en ook geen einde. Dus het gaat om degene die is en die was en die komt. En dan gebruik ik maar even woorden die je in het boek Openbaring ook tegenkomt. Met betrekking tot Christus. En daar staat, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Nou, daar heb je dus die mens. De Zoon des mensen is gelijk aan de Zoon van God. En als mens is hij uit de mensen door God verkoren. En God heeft gezegd, u bent mijn zoon en u bent priester. Dus God heeft hem aangesteld als priester. En dan in de ordening van Melchizedek, zodat hij als priester ook tegelijkertijd koning is. Het valt allemaal samen als je het zo op een rijtje zet. Dus Melchizedek vertegenwoordigt een priesterorde die uitstijgt boven de orde van Aaron. En de Melchizedek is meerder dan Aaron, zoals het nieuwe verbond meerder is dan het oude. De opgestane Heer is meer dan de gekruisigde. Aaron is tijdelijk, Melchizedek is eeuwig, Aaron is onvolmaakt, Melchizedek, het priesterschap, is volmaakt. En dat wordt allemaal in de Hebreeënbrief ook in dit hoofdstuk gezegd. Dus Melchizedek is de koning van de gerechtigheid, maar dat impliceert dus, even toegepast op de Heer Jezus, dat de Heer Jezus niet alleen de koning van de gerechtigheid is, maar hij is ook de priester van de gerechtigheid. Ah, daar kan ik weer een hele preek over houden, hè? Dat is zo leuk als je bezig bent met Bijbelstudie, hè? Want we hebben net gelezen dat de priester uit de mensen genomen wordt om de dingen te doen voor het aangezicht van God, namens die mensen. En als je terugdenkt aan het leven van de Heer Jezus, ik ga daar aanstaande zondag in Zeist over spreken, in de gemeente. Dan is dat ook een leven geweest op aarde, ja, ten behoeve van de mensen voor het aangezicht van God. Het was gewoon een priesterlijke bediening die de Heer Jezus daar heeft uitgeoefend. Prachtig mooi. Hij is priester op twee manieren, in verband met zijn lijden en sterven en ook in verband met zijn toekomstige optreden. En hij is koning van Salem. Dat wil zeggen, hij is koning van de vrede, maar ook priester van de vrede. Ja? En enerzijds heeft dat betrekking op de vrede die God gemaakt heeft door zijn bloed. En dan citeer ik Colossenzen hoofdstuk 1 vers 20. Vrede gemaakt door het bloed zijns kruises. Maar in de toekomst zal er ook betekenen dat er vrede op aarde zal zijn door zijn heerschappij. Ja, het wordt echt werkelijkheid, hè. Ere zij God in de hoge, vrede op aarde bij mensen van het welbehagen. Hoe vaak zal dat al gezongen zijn, dat ere zij God. Maar het wordt op enig moment werkelijkheid, broeders en zusters. En dus de verheerlijkte mens zal als priester van de gerechtigheid en van de vrede doen wat hoofdstuk 5 vers 1 zei. Namelijk dat elke hoge priester uit de mensen genomen is en ten dienste van de mensen aangesteld wordt met het oog op de dingen die bij God te doen zijn. Dus hij is degene die in de toekomst namens God zal dienen en heersen. En ja goed, wat dat betreft is Jozef natuurlijk een geweldig type van Christus. Want Jozef werd vanuit zijn vernedering verhoogd en werd uiteindelijk onderkoning van Egypte. Ja, in de praktijk was hij gewoon de koning. Alleen hij zat aan Farao's rechterhand. Hij was gezeten in de macht van Farao. En de Farao zegt ook, alles wat van mij is, dat geef ik aan jou. Hè? Het hele zaakje geef ik aan jou. Alleen door de troon zal ik boven u zijn. En voor de rest niks. En voor de rest was Jozef was de baas van Egypte. En hij deelde de lakens uit. En hij regeerde op een geweldige wijze. Hij zorgde ervoor dat er voedsel was. En nou ja, u kent de geschiedenis van Jozef wel. Een prachtig mooi type ook van de Heer Jezus Christus. Even weer terug ten slotte naar Psalm 110. En wat er staat dan in vers 5 en 6 lezen we ook nog. De Heere is aan uw rechterhand. En hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. We hebben dat net ook al gelezen in Psalm 2. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Ja, dat is een beetje een moeilijke vertaling, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb begrepen van mensen die het kunnen weten dat je het ook kunt vertalen met hij zal verslaan de hoofden van veel landen. Dus ja, daar is ook maar wat voor te zeggen. En er staat ook, hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hè, dus dat zijn die hoofden van die landen natuurlijk. Nou, Jesaja 2 spreekt er ook over. Hè, de wet zal uitgaan uit Sion en des Heeren woord uit Jeruzalem. En Jeruzalem zal in de toekomst de centrale stad van de wereld zijn. En van de heerschappij van Christus. Nou, en dan eindigt deze psalm ook met het beeld hè, van de leeuw die onderweg dringt en zijn hoofd omhoog heft. Er zijn natuurlijk verschillende plaatsen in de Bijbel, ook Jesaja 31 bijvoorbeeld, maar ook Jeremia 25 vers 30. Daar staat, de Heere zal brullen uit de hoge en uit zijn heilige woning zal hij zijn stem verheffen. En als je naar Openbaring 10 toe gaat, dan, en Openbaring 5 ook trouwens, dan zul je zien dat hij die destijds op aarde was als het lam van God, in de toekomst ook geopenbaard wordt als de leeuw uit de stam van Juda. Openbaring 5 is een prachtig mooi hoofdstuk, waar Johannes een blik mag werpen in de hemel. En dan komt hij terecht rondom de troon van de Allerhoogste. Bijzonder prachtig mooie beschrijving allemaal. En dan is er een boekrol in de rechterhand van degene die op de troon zit. En die boekrol die is beschreven van binnen en van buiten. En dan blijkt er niemand waardig te zijn om die boekrol te nemen uit zijn hand en de boekrol de zegels te verbreken. Niemand in de hemel, nog op aarde, nog onder de aarde. En Johannes is dan heel bedroefd eigenlijk als hij dat ziet. Weet je wel, denk je, och mensen nog en toe. En dan komt er een van die ouderlingen die daar ook is in de hemel. Hè? Die komt naar hem toe en dan zegt hij tegen Johannes, ween niet. Want de leeuw uit de stam van Juda, Die is waardig om de boekrol te nemen en de zegels te verbreken. Gelukkig, er is één die die waardigheid heeft. En dan slaat Johannes zijn betraande ogen op, hè, want hij is helemaal bedroefd. En dan zegt hij, en zie, ik zag een lam staan als geslacht. Vind je het niet prachtig? En daar overbrugt hij zomaar die hele periode. Hè? Dat lam, dat heeft betrekking op zijn eerste komst, zijn eerste parousia, 2000 jaar geleden, in vernedering, om te lijden, om te sterven. En de leeuw heeft te maken met zijn toekomstige parousia, zijn aanwezigheid in de toekomst. En dat is niet meer om te lijden en om te sterven, maar dat is om te heersen en om de vrede op aarde te bewerken. En tenslotte eindig ik nog met een opmerking, maar daar ga ik verder niet op in. Daar mag u zelf ook nog een beetje iets mee doen als u dat wil. Want we hebben het nu steeds over de Heer Jezus Christus, priester naar de ordening van Melchizedek, priester en koning. Maar we moeten ook goed bedenken dat het volk van Israël in de toekomst weer in die relatie met God komt. Met de Heere. In een nieuw verbond. Nou, we kennen dat, we weten dat inmiddels, hè, vanuit de Bijbel. Maar dat volk zal dan ook met die koning en die priester delen in zijn heerlijkheid. En dat betekent ook dat Israël dus een priestervolk zal zijn, dat ook het koningschap bezit. Of het koningsvolk dat ook het priesterschap bezit. En dat is nou exact in overeenstemming met Gods plan voor Israël. Dat staat al in Exodus 19. Bij de eerste verbondsluiting tussen de Heer en Israël, daar zegt hij ook dat hij Israël heeft afgezonderd uit de volkeren voor zichzelf tot een eigen volk om een koninklijk priesterschap te zijn. Nou, en als je dan naar 1 Petrus 2 toe gaat, dan lees je ook over dat priesterschap en dat koningschap. En als je naar het boek Openbaring toe gaat, hoofdstuk 5, dan staat er ook, hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Gaat allemaal over Israël. En dat volk zal in de toekomst het hoofd van de volkeren zijn, staat er in Jeremia 31. En Israël zal als volk delen in het koningschap en het priesterschap van Christus. En daarmee zal het volk van Israël dus ook een bemiddelende rol hebben tussen de Allerhoogste en de volkeren van deze wereld. En dat is de plaats die God aan het volk van Israël gegeven heeft, zoals die in de toekomst ook zal worden geopenbaard. Dus ook wat Israël betreft zit er nog wel het een en ander in het vat. He? En dat zijn prachtig mooie dingen. Ja, en daar kom je allemaal terecht als je met Psalm 110 bezig bent. Een Messiaanse psalm. En daar wil ik het dan voor deze avond ook verder bij laten. Tot zover, broeders en zusters. Vader in de hemel, we danken u hartelijk dat we ook deze avond zo in alle rust en vrijheid bij elkaar mochten zijn. Wat een voorrecht. Heer, om ons zo even af te zonderen van al onze dagelijkse bezigheden. Heer, en zo in alle stilte ook uw woord te lezen en dat te overdenken. Heer, en wat is dat woord rijk. Dank u wel dat u daarin tot ons spreekt. Heer, dat we ja, zien wie u bent en wat u doet. Wat u gedaan hebt in het verleden, Heer, en ook vandaag doet. En ook in de toekomst nog zult doen. Want u hebt een geweldig plan. En dat plan dat volvoert u naar uw gemaakt bestek. Heer, en dan mogen we ook weten dat er een dag zal komen dat de Heer Jezus Christus in zijn kracht zal verschijnen. Niet meer om te lijden en te sterven, maar om te heersen. Om het koningschap te openbaren. Om vrede te brengen. Heer, en zo zal deze aarde uiteindelijk vol worden van de kennis van uw heerlijkheid. Zoals de wateren die de bodem van de zee bedekken. Heer, geweldige beloften. En we zijn blij dat we dat mogen lezen in de Bijbel. Dat er een toekomst is. Uw toekomst. Heer, en dat we daar ook persoonlijk in mogen delen als uw kinderen. Mogen uitzien naar die dag van heerlijkheid die komen gaat. En mogen er zeker van zijn, zoals de apostel ook schrijft, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Heer, daar houden we ons ook aan vast. Dat geeft ons, dat bemoedigt ons, dat geeft ons hoop, dat geeft ons verwachting. En dan mogen we met blijdschap ook onze weg vervolgen. Dank u dat u ook met ons wilt gaan, heren. Bewaar ons ook op de weg naar huis. En we mogen elkaar en onszelf aan u toevertrouwen. En we zeggen u dank voor wie u bent. Heren, geven u de eer, de lof, de eer en de dankzegging. En we vragen het en bidden het alles uit genade. Amen.